Gemeente, ik deel u mee dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de emeritikas. En de opbrengst van de dankdagcollecte is met inbegrip van nagekomen giften ruim 17.000 gulden. Alle gevers en geefsters, hartelijk dank. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 48e psalm, het eerste vers. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salems stad en tempelhof. 48, het eerste vers. De schriftlezing is vanmorgen uit de psalmen. We lezen de 87ste psalm. Psalm 87. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet de Filistijn en de Tyriër met de Moor, deze is aldaar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren, en de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren. En de zangers gelijk de speellieden, mitsgaders al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. Gemeente, zoeken wij het aangezicht van de Heere en bidden wij de Heere om zijn zegen over de bediening van zijn woord en de bediening van het sacrament van de heilige doop. Wij willen in onze voorbeden weer gedenken onze oude broeder Oskam uit Maren, die in het ziekenhuis in Amersfoort ligt. En dankzegging willen wij doen voor het feit dat de baby van de familie Koelewijn thuis mocht komen. Heren, wij mogen ons samen voor uw heilig aangezicht stellen. En wij willen u ootmoedig danken voor dat voorrecht, voor die gelegenheid die u ons geeft, ook als wij in uw huis zijn. Van de tempel in Jeruzalem is gezegd, Heren, dat hebt u zelf gezegd, dat uw huis een huis des gebeds genoemd zou worden. Er werden ook andere dingen gedaan, er was ook de dienst der verzoening, maar u hebt dat huis zelf de naam van een gebedshuis gegeven. En al kunnen wij geen enkel kerkgebouw vergelijken met de tempel, Heren, omdat de dingen heel anders zijn, nu in de nieuwtestamentische verdeling, toch is er ook wel overeenkomst. En zo mag toch ook de kerk, de plaats waar wij geregeld en met name op de dag des Heren verzamelen, bijeenkomen, ook toch een plaats des gebeds genoemd worden. Wij mogen toch, Heren, dankzij uw goede hand, dankzij uw barmhartigheid, dankzij het feit dat u een genadig God zijt, met onze beden en met onze verzoeken voor uw heilig aangezicht treden. Zo wilt u het toch, u wilt er toch van den huize Jacobs om gebeden zijn. En we vinden in de Bijbel zoveel aansporingen en raadgevingen om onze weg op de Heere te wentelen en op hem te vertrouwen. En dat kan toch ook alleen in de weg van de gebeden. Heren, wij zijn vanmorgen bij elkaar als hulpbehoevende mensen. Als mensen die in alle dingen uw hulp nodig hebben en die uit onszelf niets vermogen. Zonder mij kunt gij niets doen, zo hebt u het gezegd, Heere Jezus. En zo is het ook. Zo is het ook als wij in de kerk zijn. Er is geen enkele mogelijkheid aan onze kant om op de rechte wijze uw woord te preken. Of om op de rechte wijze uw woord te verstaan en te ontvangen. En er is geen mogelijkheid aan onze zijde om het woord op de rechte wijze ook op ons eigen hart en leven toe te passen. Wij zien geen kans om ons hart dat van nature gesloten is te openen. En onze ogen die blind zijn te ontsluiten. Heren, we kunnen geen stap doen en geen gedachte denken en geen woord spreken als u ons er niet toe bekwaamt. En nu zijn wij als diep afhankelijke mensen bij elkaar, Heren. Maar met de wetenschap, omdat ge dat zelf geopenbaard hebt, dat er bij u alles is wat wij mensenkinderen nodig hebben. Dat u het ook gezegd hebt, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heren, mogen wij in die gestalte, met die heilbegeerte tot u naderen in deze ogenblikken, als we van u bidden om uw onmisbare zegen over de prediking van uw woord. Als we van u bidden, Heren, om de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. Als we van u bidden dat u wilt betonen dat u in ons midden zijt. Door in ons midden krachtig en heerlijk te werken. Zondaars tot bekering te leiden. En uw volk en kinderen te onderwijzen in de heilgeheimen van uw koninkrijk. Heren, wij smeken u, denk aan ons. Als wij zouden krijgen naar verdiensten, dan zou alles te vergeefs zijn. Dan was er ook geen enkele verwachting. Dan moesten wij onder uw rechtvaardig oordeel bukken. Om te aanvaarden dat gij, de God die recht zijt in al uw weg en werk, ook daarin rechtvaardig bent als u ons van voor uw aangezicht zou wegdoen. Maar Heere, zie ons niet aan in onszelf. Zie ons nog aan alleen in dat volbrachte werk van de Heere Jezus. En laat ondanks onze zonden uw aangezicht toch in gunst aan ons lichten. En wil ons, hoewel we het niet waard zijn, toch nog bezoeken met uw heil. Heere, geef ons zo een gezegend uur. Als uw woord in ons midden verkondigd mag worden, geef aan hem die uw woord te prediken heeft een mond om te spreken. En geef hem de gedachte helder voor de aandacht. En geef hem de woorden ook, Heere, opdat hij zo mag spreken dat het maar naar uw wil mag zijn, naar de mening van uw geest. En dat zo ook het woord dat verkondigd mag worden vruchtbaar gesteld zou mogen worden, Heere. Geeft u uw zegen ook aan alle die het horen. Nu in deze kerkdienst hier aanwezig of via de kerktelefoon met ons meeluisterend. Heere, mag dat woord ook voor hen die het horen. Een boodschap van uwentwege zijn die verstaan wordt en waar de kracht van beleefd wordt. En als we dan voorts in deze kerkdienst er als gemeente ook weer getuigen van mogen zijn dat aan twee kinderen het sacrament van de heilige doop mag worden bediend, laat dan ook in de gemeente verstaan worden, Heere, wat gij daarin te zeggen hebt tot ons allen. Maar laat er bijzonder ook deze doopouders verstaan mogen, Heere, hoe gij ook tot hun kinderen wilt komen met uw uitgebreide armen. En dat u ook die kinderen nodigt. En dat u de ouders eveneens nodigt om met hun kinderen zich tot de troon van uw genade te wenden. En bij u een schuilplaats te zoeken voor tijd en eeuwigheid beide. Heere, gedenk ons in alle dingen. En weer het zondige van ons. Wilt u de boze geen gelegenheid geven om ons om zijn werk te doen, ons tot schade. En om zo ook de gang van uw woord en de komst van uw rijk tegen te staan. Laat alles met eerbied en orde geschieden. En wilt gij zelf zorgen voor de eer van uw naam. Heren, wij hier bijeen vergaderd willen ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor onze oude broeder die in het ziekenhuis moest worden opgenomen in de afgelopen week. En die daar behandeld, onderzocht wordt. Maar die ook in zijn lichamelijke omstandigheden helemaal, als het erop aankomt, op u de Heren is aangewezen. Zoudt u hem willen gedenken, Heere, en zoudt u willen geven dat ook degenen die hem behandelen inzicht mogen ontvangen in zijn kwaal, en wilt gij onder uw zegen ook geven dat het alles nog tot zijn bestwil mag zijn. Lichamelijk, maar eveneens geestelijk, laat hij u, o Heere, mogen ontmoeten. En wilt gij tot zijn ziel spreken. En dan dragen we nu samen met hem ook zijn vrouw aan u de Heere op. Wees ook haar nabij. En geef ook haar wat ze nodig heeft. In uw rijke gunst en ontferming. We willen u ook danken dat u de baby van de familie Koelewijn hebt willen thuis brengen, dat u het tot nog toe wel wilde maken. Heere, maar blijf voor dit jonge leven zorgen. En geef, o Heere, dat het onder uw beschermende hand ook veilig mag zijn. En dat het zo door uw goede zorg over zijn leven mag opgroeien in welstand en in gezondheid. En wilt u alles wat hindert en wat schade zou kunnen doen wegnemen. En uw rijke gunst ook aan dit kind bewijzen. Wat zijn wij met onze kinderen toch diep afhankelijk. En wat is het leven ook van een klein kind soms aan alle kanten bedreigd en kwetsbaar. Maar Heere, als wij u als onze beschermer, als de bewaarder Israëls kennen mogen. En als u het wilt bewijzen in ons leven dat u zorgt dwars door alle moeite en tegenspoeden wellicht heen. Dan kunnen wij ook vertrouwend verder. Heere, wij bidden van uw zegen dit jonge leven met uw gunst en met uw goedheid. We dragen aan u op alle die het moeilijk hebben, Heere, met hun gezondheid die zwak geworden is of die ze kwijt zijn. Met allerlei zorgen ten aanzien van de omstandigheden waarin ze leven. Misschien wel lichamelijk heel erg gezond, zonder enig gebrek. Maar ten aanzien van allerlei dingen in de levensomstandigheden vol zorg en vol moeite. We denken aan rouwdragenden. We denken aan beproefden. We denken aan mensen die teleurstellingen moeten verwerken of die ermee moeten leven dat de dingen anders gaan dan zij hadden gehoopt. Heere, en dat kan soms ingrijpend zijn. Dat kan ons zo zeer beheersen en bezetten dat we aan de geestelijke dingen en aan de belangen van onze ziel niet meer dreigen toe te komen. Maar dan blijft toch staan in uw woord wat u zelf gezegd hebt, dat we eerst het koninkrijk God zouden zoeken. Heere, maar wilt gij ook in alle bijzondere moeite en zorgen van het leven helpen en uitkomst geven? U weet wat er allemaal zijn kan, Heere. O, wij bidden van u, wees met ontferming bewogen. En wilt gij uw genade nog rijkelijk bewijzen. Heere, vergeef ons ook onze zonden. Er zijn ook zoveel dingen in ons leven die niet deugen. Die voor u niet kunnen bestaan. Er zijn zoveel dingen waarin we ons verkeerd gedragen hebben. En waarin we afgeweken zijn van uw heilige wil. Uit uw weg zijn gegaan, ongehoorzaam zijn geweest. Heren, er kunnen dingen zijn die wij met de daad bedreven hebben. Er kunnen ook dingen zijn die wij met woorden misdreven hebben. Er kunnen ook dingen zijn, en dan weet een ander er zo nog niet van, maar die we in de gedachten, in het binnenste verkeerd gedaan hebben. Uw wet die we zojuist gehoord hebben heeft ons ook gezegd: gij zult niet begeren. En Heere, dat kwaad dat in het binnenste geschiet, dat is ook zo veelvuldig in ons leven aanwezig. En het moet allemaal bedekt worden, allemaal weggedaan worden. Anders kunnen we voor u niet bestaan, Heere. O, vergeef ons onze zonden. Scheld ons al onze misdaden kwijt. En wil ons ook in dat opzicht, om Christus wil, nog een genadig en een barmhartig God zijn. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan u eerst over tot de bediening van de heilige doop aan een tweetal kinderen der gemeente. Ik ga u daartoe het formulier voor de bediening van de doop aan kinderen lezen. Ouders verzoeken op te staan. Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij die doop tot dat einde en niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testamenten in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als zij tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, broeder en zuster Martial, broeder en zuster Gijsbertsen? Ja, het is niet voor de eerste keer dat u uw ja-woord geeft. U hebt er al eens eerder gestaan bij het doopvond met een antwoord op dezelfde vragen. En nu, met het feit dat de Heere u opnieuw een kind heeft willen toevertrouwen, komen die vragen weer naar u toe. En kunt u niet om dat ja-woord heen? Zou toch wat wezen als wij met de mond ja zeiden en met het hart nee. Het zou ook wat wezen als wij met de mond ja zeiden en later met de daden nee. En daarom, het is een heilig ogenblik als u voor het aangezicht van de Heere, voor in de kerk, uw ja-woord spreekt, dat u ook dit kind begeert op te voeden, dat het uw voornemen is, nee, dat u het voor uw rekening neemt om ook dit kind weer op te voeden in de voorzijde leer. En de ouders, zo hebben we gehoord, zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Daar bent u aan gehouden. Niet door de kerkenraad alleen maar door God. God houdt u aan uw woord. Dat maakt het nog veel gewichtiger. En als u dan daarbij bedenkt dat het, als erop aankomt om het eeuwig heil, om de zaligheid van uw kinderen gaat, uw kinderen die mee door uw toedoen van de Heere het leven hebben ontvangen, uw kinderen die zelf dat leven niet gezocht hebben, die er ook niet om gevraagd hebben, maar uw kinderen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, om het eeuwig wel, om het eeuwig heil van die kinderen gaat het. Als u dat bedenkt, dan wordt het ogenblik nog gewichtiger. Voor Gods aangezicht hebt u beloofd dat het eerste wat u voor uw kinderen zult zoeken, is dat die kinderen geborgen zullen zijn achter het bloed van de Heere Jezus. Voor Gods aangezicht, en minder is het eigenlijk niet, hebt u beloofd dat u uw kinderen, voor zover u daar aan mee kunt werken, zult brengen tot hem die ze zalig kan maken. En God houdt u daaraan. En weet u wie u daar ook aan houden zullen? Uw kinderen. Uw kinderen, voor wie u het beloofd hebt, en ze mogen u eraan houden. Van harte wens ik u toe dat u van de Heere de genade zult ontvangen, de kracht en de liefde ook voor uw kinderen, en ook de liefde voor de Heere en voor zijn dienst, en dat u daar steeds maar weer persoonlijk naar zult zoeken en om zult vragen, om Godzalige ouders te zijn. Dat is voor uw kinderen ook zo uitnemend belangrijk, dat ze godzalige ouders hebben. Zoek dat en zoek zo ook dienstbaar te zijn aan het lichamelijke, aan het tijdelijke, maar vooral ook aan het eeuwige en het geestelijke heil van uw kinderen. En wat een zegen ligt er dan in als wij zouden mogen zeggen straks, als die dag komt waar het formulier ook van spreekt, die dag van het gericht, als we dan als ouders tegen de Heere zouden mogen zeggen: zie hier, ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Gods zegen ook bij uw taak als opvoeders toegewenst. Wij zingen, gemeente, na de doopsbediening het vijfde vers van de 105e psalm. God zal zijn waarheid nimmer krenken. Jasper, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Janna, Johanna, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Wij beëindigen de bediening van de doop nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan u zingen uit de 87ste psalm, het eerste, tweede en derde vers. Psalm 87, vers 1, 2 en 3 zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden en men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, de Filistijn, de Tyriër, de Moren. gemeente, het woord des Heren voor de prediking van morgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte in de 87ste psalm. Ik wil de vervolgpreken over het boek Jozua voorlopig even onderbreken. Te zijn de tijd, als God ons dat geeft, hopen we met dat Bijbelboek weer verder te gaan. Maar voor de komende weken dacht ik met u als gemeente een aantal woorden uit de psalmen te gaan overdenken. Vanmorgen psalm 87, het zesde vers. Psalm 87, het zesde vers. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: deze is al daar geboren. Een korte psalm die, zoals sommige andere psalmen, over Sion gaat. Sion, dat is natuurlijk allereerst de stad Jeruzalem, die ook wel Sion genoemd wordt. De stad die door de Heere verkoren was ter woonplaats, daar liet hij zijn huis bouwen. Daar was, voordat de tempel daar gebouwd werd, ook al het heiligdom. U weet dat David ook tijdens zijn bewind de ark naar de berg Sion heeft laten brengen. En later is daar onder de leiding van koning Salomo tijdens diens regering ook die geweldige tempel gebouwd. De stad die door God verkoren was, niet maar alleen de hoofdstad van Israël, de stad van David, maar ook de stad van de grote koning. Nu, daar is natuurlijk voor de rechtgeaarde Israëliet heel wat te zeggen en heel wat te zingen over die stad. Over Sion. Maar langzamerhand krijgt de naam Sion ook een bredere betekenis. Ziet die naam niet alleen maar op de stad Jeruzalem, maar wordt die naam eigenlijk ook een aanduiding voor heel het volk van Israël. De Israëlieten, dat zijn ook de mensen van Sion. En dan krijgt, en dat zien wij in deze psalm gebeuren, en dat zien we in het Nieuwe Testament nog veel duidelijker gestalte krijgen, dan krijgt de naam Sion ook nog een derde betekenis. Dan gaat dat ook zien op de kerk des Heren van alle tijden, het hele volk Gods. Wel nu, inderdaad, dat wordt in deze psalm aangeduid en dat krijgt, zo zei ik, in het Nieuwe Testament nog veel duidelijker gestalte. Want dat Sion, aanvankelijk dus die stad, daarna dat volk, dat gaat nog een grotere uitbreiding ondergaan. Dat wordt straks door de Pinkstergeest het hele volk des Heren. Buiten de nationale grenzen van Israël treedt dan het heil, als de Heere ook andere volkeren gaat bezoeken met dat heil. En als de Heere ook overal in de wereld gaat werken met zijn geest. Dan breidt die kerk uit en dan komen de heidenen daar ook bij. Psalm 87 laat zien dat ze bij Israël worden ingelijfd. Namen worden genoemd: Rahab en Babel, de Filistijn, de Tyriër, de Moor. Zij komen er allemaal bij. Van de einden der aarde worden ze getrokken en worden zij, die eertijds vreemdelingen waren, nu medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Zo brengt de apostel Paulus het onder woorden als hij zich richt tot de vroegere heidenen die nu tot geloof gekomen zijn en behoren tot de gemeente van Efeze. Als hij zijn brief aan die gemeente schrijft, dan noemt hij ze zo: vroeger geen volk, maar nu wel een volk. Vroeger vreemdelingen, nu niet langer vreemdelingen, nu huisgenoten Gods. Vroeger deelden ze niet in de beloften, nu zijn ze deelgenoten van de belofte geworden. Deelgenoten van Gods genadewerk. Vroeger ver weg, van God gescheiden, Nu zijn ze toegebracht door de onwederstandelijke genadekracht die de Heere door woord en geest geoefend heeft, zijn ze gekomen. Ja, de Filistijn, de Tyriër, de Moor en Rahab, dat is een andere naam voor Egypte, en Babel, allemaal verschillend. De een woont ten zuiden van het land, het volk van Israël. Anderen wonen daar ten noorden van of ten oosten. Verschillend ook ten aanzien van de goden die ze dienden. Verschillend ten aanzien van de historie van hun volk. Maar merkwaardig, op één punt kwamen ze allemaal overeen. Ze waren allemaal van God vervreemd en erger. Ze waren vijanden van God. En dat hebben ze allemaal op hun beurt ook uitgeleefd en betoond in de houding die ze tegenover het volk van God aannamen. Want of u nou de Egyptenaren neemt, of u neemt de Babyloniërs, of u neemt de Filistijnen, of u neemt de Tyriërs, of u neemt de Moren, welke dan allemaal hier genoemd worden, er zijn in de geschiedenis van Israël momenten aan te wijzen dat zowel het ene als het andere volk er alles aan gedaan heeft en alles erop gezet heeft om het volk des Heren van de aardbodem uit te roeien. En daarin leefden zij uit, niet alleen maar vijandschap tegen Israël, maar vijandschap tegen de God van Israël. Of je nou de Egyptenaars neemt, of je neemt de Babyloniërs, er was verschil in de tijd waarin ze het deden, maar ze hebben beide geprobeerd het volk te vernietigen. Farao, Nebukadnezar. Of je neemt de Filistijnen en je denkt aan de tijd van de Richter en de tijd van David. Of je denkt aan de Moren en je kunt dan denken aan de tijd van koning Asa. Een wat minder bekende geschiedenis, maar die even goed in de Bijbel staat. Die hebben ook op hun beurt geprobeerd het volk des Heren te vernietigen. Of je denkt aan Tyrus. Misschien dat die het nooit zozeer met wapens geprobeerd hebben. Maar wat denk je van die koningin die daar vandaan kwam? Izebel, en die op een geestelijke manier geprobeerd heeft om vanuit haar zondig afgodengeloof het volk des Heren te vernietigen. Inderdaad, ze hebben allemaal geleefd in vijandschap tegen God en in vijandschap daarom ook tegen het volk van God. De gedachtenis aan de naam des Heren moest wat deze volkeren betreft uitgeroeid worden van de aardbodem. En ze hebben geleefd in een anti-goddelijke mentaliteit. En nu zegt God in deze psalm dat dat zal gaan veranderen. Hoe zal dat dan gaan veranderen? Wel, de Heere gaat bij die volkeren innerlijk het een en ander veranderen. Ze worden, en dat woord wordt dan gebruikt, ze worden geboren. Natuurlijke geboorte betreft uiteraard, maar nu worden ze opnieuw geboren. Nu worden ze, zo staat het ook in deze psalm, in Sion geboren. Deze en die is al daar, daarin, in Sion geboren. Wat is dat? Dat is de wedergeboorte. Dat is dat wondere, onnaspeurlijke werk van de Heilige Geest dat hij verricht in het leven van een in zichzelf dode zondaar. Dood in de misdaden en in de zonden. En daarom kan zo'n mens niet in het Rijk van God komen, tenzij hij opnieuw geboren wordt. We hoorden dat vanmorgen opnieuw uit het doopsformulier. Wel nu, dat belooft de Heere te gaan doen. Opnieuw geboren laten worden. Hoe doet de Heere dat dan? Wel, daar vindt u een eminente omschrijving van in onze Dordtse leerregels, waar ik alleen maar even naar verwijs. Als de leerregels daar dan spreken over het feit dat God het hart dat gesloten is gaat openen. En het verstand dat verduisterd is gaat verlichten. En de wil die onwillig is gaat ombuigen. En de hartstochten die ontregeld zijn, die van slag zijn, die verkeerd, die tegengesteld werken. Dat hij die hartstochten gaat regelen, reguleren. En zo wordt mens een ander, zo wordt een mens een nieuw mens. Dan is het ook met die vijandschap tegen God gedaan, althans in beginsel. En dan wordt zo iemand die een vijand was, een vriend, een kind van God. En dan laat deze psalm zien dat het dan ook nog niet bij die geboorte blijft. Maar in vers 5 wordt ook gesproken over dat de Allerhoogste hen zelf zal bevestigen. Het blijft niet bij dat eerste begin steken. Deze nieuwgeboren mensen blijven, om het maar eens zo te zeggen, geen baby's. Maar ze groeien. Ze worden groter, ze worden bevestigd. De Heere zal dat werk dat hij begonnen heeft ook voortzetten, onderhouden. Hij zorgt niet alleen voor het levensbegin, maar hij zorgt ook voor de levensvoortgang, de levensontplooiing. En als ze dan zo tot burgers van Sion worden, daarin geboren, bij Israël ingelijfd worden, ook al zijn ze dan vroeger vreemdelingen geworden, als ze zo mede burgers der heiligen en huisgenoten Gods worden, dan worden ze, zegt deze psalm, ook geregistreerd. Geboorte, bevestiging, registratie. Ze worden meegerekend bij het opschrijven der volken. Ze worden ingeschreven in het bevolkingsregister van Sion. Als er een kind geboren is, moet het worden aangegeven op het gemeentehuis en wordt het ingeschreven in het bevolkingsregister. En bij allerlei gelegenheden later in je leven heb je een uittreksel uit dat bevolkingsregister nodig om te bewijzen waar en wanneer je geboren bent. Nu, zo houdt de Heere zelf ook, om het maar zo te zeggen, de burgerlijke stand bij van Sion. En hij schrijft die nieuwgeboren kinderkens, die wedergeboren zondaren in. Allemaal, de grootste en de kleinste. Allemaal, of het er een uit Egypte of uit Babel of uit Tyrus is, hij schrijft ze allemaal in. Ze zijn verschillend, ze mogen ook verschillend zijn, maar ze hebben allemaal dat ene. Vroeger hadden ze, die mensen die hier genoemd werden, ook dat gemeenschappelijke, de vijandschap tegen God. De vijandschap tegen het volk van God. Nu hebben ze ook iets gemeenschappelijks. Hoe verschillend ze ook zijn, ze hebben allemaal dat nieuwe leven ontvangen. Ze zijn allemaal van dood levend geworden. En al zijn er allerlei gebreken in hen overgebleven, en dat zullen ze, als ze eerlijk zijn, zelf ook willen toegeven en belijden, ze zijn toch allemaal levend. Het zijn geen doodgeboren kinderen, maar levend geborenen. En dat is, en dan nog een gedachte die hiermee in meekomt uit deze psalm, dat is ook een heel persoonlijke zaak in hun leven geworden. In vers 6 staat, deze is al daar geboren. Even terug naar vers 5 en dan zie je, die en die is al daar geboren. En dan zie je de psalmist ze eigenlijk aanwijzen. Die en die en die. Die Egyptenaar en die Babyloniër en die Filistijn. één voor één, individueel, elk mens apart. Zo goed als dat je ook apart geboren wordt. Zo goed, en dan spreekt het misschien nog sterker, zo goed als dat je ook apart gaat sterven. Heel alleen. Al zijn er nog zoveel bij, al staan er nog zoveel om je ziek en sterfbed heen, zij gaan niet mee. Die laatste reis moet je alleen gaan. En er valt een scheiding. En zo staat de mens ook individueel voor de rechterstoel. Dat gaat niet in massa's. Dat gaat voor iedereen alleen. Ook in de wedergeboorte. En het wordt ook als iets persoonlijks beleefd om zondaar voor God te worden. En genade van God te bidden en te ontvangen. Is dat nou zo nodig? Ja, dat is voor Moren en voor Filistijnen toch wel nodig. Want dat moet toch anders worden. Die vijandschap waar ze in geleefd hebben, die afkerigheid van God, die tegenstand en ongehoorzaamheid, dat moet veranderen. En dat kan alleen veranderen als hun wezen, als hun innerlijk, als hun karakter verandert, als hun hart verandert, als dat stenen hart wordt weggenomen en als er een vleesen hart voor in de plaats wordt gegeven. Ja, dat stemmen we toe. Voor die heidenen die van God gescheiden waren, is het nodig dat ze van dood levend gemaakt worden, opdat ze het heil van de Here eens zullen gaan erkennen. Maar het is niet alleen voor Tyriërs en voor Sidoniërs en voor Moren nodig. We hoorden vanmorgen uit het doopsformulier ook dat wij met onze kinderen van nature buitenstaanders zijn. Dat wij met onze kinderen ook van nature geen deel in het rijk van God hebben. En dat ook wij en onze kinderen opnieuw geboren moeten worden. Datzelfde wat voor die Filistijnen enzovoort nodig was, waar deze psalm van spreekt, dat is ook voor ons en onze kinderen nodig. En er is niets wat de wedergeboorte zou kunnen vervangen. Er is niets wat wij zouden kunnen aandragen of bedenken wat in de plaats van de noodzakelijke wedergeboorte zou kunnen komen. Dat heeft de kerk wel vaak in haar dwalingen geprobeerd. Dat men dingen in de plaats van de wedergeboorte gezet heeft. En dat men wel druk is gaan praten over het verbond en het zijn in het verbond, maar niet meer sprak over de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Ook voor verbondskinderen. In de praktijk wordt dat iedere keer weer ontdekt. Dat men iets in de plaats van de wedergeboorte heeft gezet. En daar op grond daarvan meent behouden te kunnen zijn. En anderen steunen misschien op het feit dat ze een godvrezende vader of moeder of godvrezende vader en moeder hadden. Wel, hoe prachtig en hoe rijk en hoe zegenrijk dat ook allemaal mogen zijn, om door een godvrezende vader en moeder te mogen worden opgevoed. Wat een voorrecht voor kinderen. Om op het erf van het verbond te zijn geboren en opgevoed te worden onder het woord van God. En iedere keer weer met de roepstemmen en de nodigingen van dat woord van de Here in aanraking te mogen komen. Hoe rijk het ook is en hoezeer we de zorg van de Here er ook in mogen en moeten erkennen. Dat vervangt de wedergeboorte niet. Al zou ik de gelovige Abraham, de vader der gelovigen, als mijn eigen vader mogen noemen. Dan is dat mijn zaligheid nog niet, denk maar aan Ismaël. Al zouden we van de allerheiligste afstammen, dan zijn we daar nog niet door gered. Nou, ik zeg dit niet om daarmee de christelijke en godzalige opvoeding te bagatelliseren. Verre zij dat van mij. Want ik weet ook dat de Heere dat meer dan één keer als een middel heeft willen gebruiken. Om die wedergeboorte te werken. Hoeveel zouden er al geweest zijn in de loop van de tijden, die als zij op Gods leidingen in hun leven terugzagen, ook mochten zien dat midden in die leiding die God met hen gehouden heeft, die moeder of die vader een plaats had, of die grootmoeder of die grootvader die ze hebben leren kennen als biddende mensen die het waarlijk om het heil van hun kind en hun kleinkind te doen was. En God heeft het zaad van het evangelie bij velen al op deze manier in het jonge hart geplant. En onder zijn zegen mocht dat toen ontkiemen en vrucht gaan dragen. Maar ik zeg dit alleen om daarmee elke gedachte af te snijden, alsof een christelijke opvoeding en het hebben van gelovige, godzalige ouders en het leven onder het verbond en onder de belofte van het verbond de wedergeboorte overbodig zou maken. Het blijft nodig, want wij met onze kinderen zijn in zonden ontvangen en geboren. En daarom, ook al zijn wij geen Moor en al zijn wij geen Egyptenaar en al zijn we geen Babyloniër, daarom toch, net als zij, van nature kinderen des toorns. Ernstig, nietwaar? En dus ook voor ons de noodzaak van de wedergeboorte. Kunnen we daar nou zelf wat aan doen? Nee, dat doet alleen de Heere. Dat gaat onze krachten en onze mogelijkheden ook ver te boven. We kunnen in dit opzicht zeker niets doen. En toch moet het gebeuren. Dat werpt ons terug op de barmhartigheid Gods. Dat werpt ons terug op de almacht Gods. Van Hem moet het voor ons en voor onze kinderen komen. Van Hem alleen. En gemeente, laat ik u vragen mogen, is dat al een werkelijkheid geworden? Dat u er ook al bij mag horen. Ik bedoel nou niet bij de gemeente, want in de registratie wat de gemeente betreft staat uw naam wel ergens. Met een doopdatum en een belijdenisdatum en misschien nog wel meer gegevens die van belang zijn. Maar staat u nu ook geregistreerd in het bevolkingsregister van Sion? Heeft de Heere het nu ook van u al gezegd? Deze is al daar geboren. Heeft de Heere, laat ik het nou eens zo mogen voorstellen, heeft de Heere nu al tegen zijn engelen gezegd, wijzend op u, die en die en die is daarin geboren? Is dat Gods getuigenis aangaande uw leven dat van nature verloren is? En kan de Heere dat zeggen op grond van zijn eigen werk dat hij in uw ziel verheerlijkt heeft? Dat u ook wedergeboren bent tot een levende hoop? Dat is de ernstige vraag. Want de schrift laat ons zien dat het niet van allemaal gezegd kan worden. Die en die. Maar als je ze zo aanwijst, dan zijn daar te midden van die massa mensen ook van wie je zeggen moet, die en die en die niet. Het geloof is niet aller. De wedergeboorte is niet aller. En wie zijn het dan die niet ingeschreven worden? Ik kan u geen namen noemen, maar ik kan u vanuit de schrift wel een aantal merktekenen geven van hen die er niet bij horen. Ik kan u wel hun karakter uittekenen, omdat de schrift ons dat doet. De Heere laat ons in zijn woord heel duidelijk weten dat zij die in de zonde leven en die zich niet van ware harten tot God bekeren, buiten zullen staan. Het laatste hoofdstuk van de Bijbel en het voorlaatste hoofdstuk laten ons zien wie er buiten dat hemelse Jeruzalem zullen blijven. En ze blijven buiten omdat ze niet geschreven staan in dat register van Sion, de openbare zondaars, die zich van hun zonde niet bekeren. De geveinsden, die staan er ook buiten. Die wel een naam hadden op aarde, die wel meegerekend werden hier, maar bij wie het alleen maar buitenkant een uiterlijke schijn was. De mensen spraken wel van hen, maar God heeft ze niet gekend. En de mensen die alleen maar hoorders waren en die nooit daders van het woord werden, die wel geïnteresseerd en belangstellend en soms ook nog wel bewogen gehoord hebben, die geboeid waren, die aangesproken waren, die zich ook aangesproken wisten, maar bij wie het nooit een zaak van het hart werd. Soms luisterden ze met twee oren open. Soms luisterden ze met al hun aandacht. Soms luisterden ze terwijl ze van binnen ontroerd werden, zoals Felix. Maar ze zeiden iedere keer weer, nee, nu niet, voor ditmaal ga heen. Die staan ook buiten, hoe dicht ze er ook bij waren. Gij zijt niet ver van het koninkrijk Gods, zei de Heere Jezus eens tegen iemand. Hij was er niet in, maar hij was niet op mijlen afstand. Hij was er dichtbij. En zo zijn er die er dichtbij zijn. En je zou zeggen nog één stap. Maar die laatste stap wordt nooit gezet. En dichtbij of ver weg, buiten is buiten. En de moralisten doen ook niet mee. Mensen die zo keurig leven en die stipt naar de tweede tafel van de wet leven. En die ieder het zijne geven en die geen vlieg kwaad doen. Maar bij wie de eerste tafel niet aan de orde, niet aan de beurt komt. Liefde tot God ontbreekt. Nou, dat soort mensen is er in de kerkelijke registers. Zulke staan genoteerd. Maar in de registers van de hemel komen ze niet voor. Hun namen zijn niet in de hemel ingeschreven. En daarom is het zo uitmuntend belangrijk, gemeente, dat wij weten of de Heere ook van ons zegt, of het ook van ons geldt, die en die. En hoe komen we dat nu te weten? Zou het niet zijn langs deze weg dat we eerst gaan ontdekken dat we er inderdaad buiten staan? En dat de Heere ons ook gaat laten zien wie wij zijn. Rahab, Babel, dat was ook weer de uitdrukking van de vijandschap tegen God. Hoe lang hebben we dat al tegen de Heere gezegd? Niet met woorden misschien, want daar waren we net nog weer te christelijk voor. Maar met ons leven en met onze levenshouding. Wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Hoe lang hebben we het al volgehouden zonder en buiten de Heer? Hoe lang hebben we op die manier ingehouden, jawel, ingehouden, maar dan toch onze vijandschap en ons verzet tegen de Heere uitgeleefd? Zie, dat zal een mens toch gaan ontdekken. Dat zal hij toch voor de Heere ook gaan beleiden. Daar werkt de Heere toch niet overheen. Die geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En dat doet de geest ook. En die geest gaat daarnaast, daar tegenover, dat woord gebruiken om ons te laten zien niet alleen onze nood, maar ook hoe God een weg gebaand heeft opdat wij uit die nood verlost zullen worden. De geest gaat ons ook laten zien hoe, ik weet dat niet. Dat is ook niet voor iedereen gelijk. Daar mag dat verschil blijven, zoals ik zo pas al zei. Ja, daar blijft dat verschil. Waarbij dan tegelijkertijd ook dat ene, die overeenkomst aanwezig is, dat de geest van de levendmaking voor die allen is. Maar hoe hij het doet en langs welke weg en hoeveel tijd hij ervoor neemt en welk woord van de schrift hij ervoor gebruikt en welke mensen hij er wel of niet bij inschakelt, dat zijn allemaal de dingen die de geest in zijn vrijmacht allemaal in eigen handen houdt. Maar zo gaat dat. Dat een mens werkelijk gaat ontdekken, ik ben een verloren mens. En alleen God kan me redden. En de Heere maakt zich in zijn woord bekend. En dat woord mag gepredikt worden, zodat er ook oog voor gaat komen en zicht op gaat komen. En in die harten, aangeraakt door de Heilige Geest, wordt de liefde Gods uitgestort. Liefde in plaats van vijandschap. Gehoorzaamheid in plaats van ongehoorzaamheid. Die wil wordt gebogen. Dat hart wordt geopend. Dat verstand wordt verlicht. Die hartstochten, ze worden geregeld. Er komt een ander mens uit de handen van de Heilige Geest. Er komt een ander hart. Met andere uitgangen van het hart. Wat vroeger een lust was, u kent dat wel, dat wordt een last. Wat vroeger een last was, dat wordt een lust. De zonde wordt nu gemeden, gevreesd, ontvlucht. De gerechtigheid waar je je nooit wat aan gelegen liet liggen, wordt nu gezocht. De eer des Heren, die je zo vaak verduisterd hebt, die gaat nu waarde voor je krijgen. De zonde die je makkelijk deed, laat nu een smartelijke, pijnlijke nawerking na. Hun namen worden geregistreerd. Nu hebt u enig houvast vanuit de schrift, vanuit de merktekenen van hen die Sionieten zijn, of u daar ook bij mag horen. Is die wil van u gebogen? Is dat hart van u ontsloten? Is dat verstand verlicht? De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken. Wie doet dat dus? Wie noteert hun namen? Wie rekent ze erbij? Dat doet de Heere zelf. Waarom doet hij dat? Omdat een ander het niet zou kunnen. Dit werk is namelijk van het allerhoogste gewicht. Dat kan God aan niemand overlaten. Kan hij dat aan zijn vijanden overlaten? Vanzelfsprekend niet. Kan hij het aan de paus overlaten? Die zou alleen maar eigen gerechtige mensen inschrijven. Maar geen arme zondaars die alleen op Christus vertrouwen. Kan de Heer het dan aan zijn volk overlaten? Aan doorgeleide en ingeleide christenen die toch verstand van God en goddelijke zaken gekregen hebben. Kan de Heer het aan zulke mensen overlaten om ze in te schrijven en erbij te rekenen? Nee, ook niet. Want dan zouden er nog ernstige vergissingen gemaakt worden. Dan zou een godvrezende moeder toch eigenlijk nog zo graag de naam van haar jongen die in ongeloof leeft er ook bij schrijven, nietwaar? Dan zouden erbij komen te staan die er toch niet bij horen. En dan zouden er ook in gemist worden in dat register die God wel meetelt. Wij kennen immers het hart niet. We kunnen naar het oordeel der liefde oordelen, maar dan kennen we het hart daar nog niet mee. En God zal ervoor zorgen enerzijds dat er niemand straks op de gouden straten van het nieuwe Sion loopt. Of hij is een wedergeboren mens. En God zal er ook zelf voor zorgen dat allen die door hem en door zijn geest zijn aangeraakt en in wie het goede werk begonnen is, dat allen straks in dat nieuwe Jeruzalem zullen binnenkomen en dat er niet één gemist wordt. Er zal geen klauw achterblijven, zei Mozes tegen Farao toen het over de bevrijding van Israël ging. Er zal geen klauw achterblijven. Er wordt er niet één gemist. En daarom, omdat het zo precies komt, kan God het aan geen mens, aan geen schepsel overlaten om die registratie te doen. Hij doet het zelf. Want hij alleen kent het hart. Oh, wat een troost ligt daarin. Ik ben niet afhankelijk van wat mensen van me zeggen. En van wat mensen van me denken. Als de Heere mij maar kent. En aan de andere kant, ik moet het ook niet doen met het getuigenis van mensen. En ik ben niet gered als mensen me al overnemen. En als mensen al het goede van me geloven. Daar ben ik niet door gered. Ik moet door God gekend wezen. Waarom worden ze geschreven? Oh, dat geeft toch vastheid. Dan ligt het toch vast. Kijk eens, als de Heere die boeken van het nieuwe Sion bijhoudt, dan worden die boeken ook veilig bewaard. Dan kan niemand erbij komen. Dan kan geen enkele vijand van God of van zijn volk erbij komen om daar een naam door te krassen. Het ligt nou vast. Het lag al vast voor al Gods kinderen vanuit de eeuwigheid in het boek des levens waar hun namen ingeschreven zijn. Maar nou ligt het nog eens een keer vast. Nu in dat register van Sion waar de namen van wedergeborenen in staan. En als dan straks alles afgehandeld is, dan zal blijken dat die twee boeken precies dezelfde inhoud hebben. Dat al diegenen die God van eeuwigheid kenden en wie namen geschreven zijn in het boek des levens des lams, nu ook geschreven zijn in dat boek van de wedergeboren burgers van Sion. Allemaal. Dat boek des levens, dat is nou nog voller dan dat boek van de Sionieten. Want daar staan ze nog niet allemaal in. Omdat ze er nog niet eens allemaal zijn. En omdat ze ook nog niet allemaal dat wondere werk van de wedergeboorte hebben ontvangen. Maar zodra er weer een wedergeboren is, zodra daar weer een hart veranderd is en vervuld is met waarachtige vrezen Gods en liefde tot de Heere, dan wordt die naam bijgeschreven. En straks, dan stemmen de twee registers volmaakt met elkaar overeen. Het ligt vast, nu op twee manieren. En zo kan Satan ook niks meer beginnen. En als zo'n Sioniet nou eens ontrouw wordt, als zo'n Sioniet nu eens afwijkt, en dat gebeurt, dat zegt de schrift ons ook, dat burgers van Sion toch ook zich vaak openbaren alsof ze met Sion niks uit te staan hebben en met de God van Sion al evenmin. Als nou die Sionieten zich eens openbaren als afwijkers en ongehoorzamen bij vernieuwing, dan komt Satan en die eist ze op. Moet de Heere ze dan in zijn handen geven? Nee. Waarom niet? Omdat wat God geschreven heeft, geschreven staat. En omdat wat de Heere begonnen is, voltooid zal worden. En omdat dat hart dat nu nog inderdaad zoveel afkerigheid en zoveel zondige gebreken overgehouden heeft, waardoor dat leven weer verstrikt wordt en afwijkt, toch door de Heere straks zo volkomen zal zij vernieuwd en geheiligd, dat er geen spat, geen vlek, geen rimpel meer te bespeuren is. Ze staan geschreven. En God heeft niet zomaar in een onbewaakt ogenblik een naam ingeschreven. Hij weet wat hij doet als hij die en die inschrijft. Dat staat oprecht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaren. Waarom zou de Heere ze schrijven? Nou, dat geeft vastheid. Dat weerlegt elke claim van de duivel. En dat doet de Heere omdat ze waarde voor hem hebben. Dat heb je ook wel eens gedaan, nietwaar? Toen jij van een meisje ging houden. zonder dat je er eigenlijk erg in had dat je de naam opschreef. Waarom? Omdat je van haar hield. Omdat je van haar hield, schreef je zo die naam op. Nou, zoiets is er nou ook als God de namen van de zijnen opschrijft. Dan is dat omdat God van hen houdt. Met een eeuwige liefde. En omdat ze de voorwerpen van zijn liefde zijn, wil hij ze ook voortdurend voor zijn ogen, voor zijn aandacht hebben. En dan gaat de schrift zelfs nog verder. Want dan staan ze straks niet alleen maar geschreven in die registers van Sion. De Heere zegt in zijn woord van dat Sion: zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. En zodra God zijn handpalm ziet, ziet hij hun namen. Uw muren zijn steeds voor mij. Ach, de Heere Jezus Christus, de hemelse bruidegom die hen gekocht heeft met zijn bloed. Hij verlangt toch naar allen voor wie hij zijn bloed heeft gegeven en die tezamen zijn heilige bruid zijn. Waar hij zijn hart aan gegeven heeft. En omdat hij zijn hart aan haar gegeven heeft, wenst hij altijd aan haar te denken. De nagels van het kruis hebben de namen van zijn geliefde bruid in zijn handpalmen geschreven. Uw muren zijn steeds voor mij en ze zullen niet verloren gaan. Want ik, zegt hij, geef ze het eeuwige leven. Gemeente, het is leven of dood. Het is eeuwig wel of eeuwig wee. En wat zit daartussen? Dat God kan zeggen. En dat wij mogen weten persoonlijk. Die en die is al daar geboren. Amen. Psalm 87, het vierde vers. Genadig en barmhartig God, wij willen uw grote naam met dankzegging prijzen. Nu u ons uw goddelijk woord hebt gegeven. Het woord dat ons spreekt van dat werk dat geen mens doen kan, maar dat gij doen zult naar uw eigen belofte. En u hebt het gedaan en u gaat ermee door totdat de laatste die u op het oog hebt is toegebracht en ingeschreven. Heren, wij bidden van u dat dat werk waar het vanmorgen over ging, dat werk van uw genade, van uw geest, in ons leven geen onbekend werk zal zijn. Als het dat tot nog toe wel is, Heren, we smeken u, wilt u ons ook tot wedergeboren mensen maken. En als we het mochten ontvangen, dat werk van uw geest. Laat het dan ook voort mogen gaan. Heren, deze psalm spreekt ook van bevestigen. Laat er dat ook mogen wezen. En laten we het uit uw eigen mond mogen horen, want dat geeft vastheid. Dat u het in onze ziel getuigt. Deze is al daar geboren. Heren, wij bidden van u dat u het alles wel wilt maken als wij nu van hier gaan. En daar bedoelen we ook dit mee, dat u ervoor zorgen wilt dat het woord niet zomaar weer weggaat. Dat we het niet zomaar weer naast ons neerleggen. En dat we er niet zomaar weer wat andere dingen voor in de plaats stellen. Want dan is de tijd, de roepstem, die heeft wel plaatsgevonden. Maar het heeft geen vrucht gedragen. Heren, mogen we ermee bezig zijn voor uw aangezicht. En wilt gij door uw geest wat we gehoord en wat we in de sacramentsbediening ook gezien hebben, wilt gij ervoor zorgen dat dat waarlijk vruchten draagt. Hoor ons zo dan, om Jezus wil. Amen. Psalm 135, het 12e vers, Sion, loof met dankbare stem. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.